broeders en zusters. Stel je voor. Oh. Ik wil jullie graag even meenemen in de tijd. We maken een tijdsreis. En we gaan naar het jaar dat je 6 jaar werd. Dat levensjaar. Je hebt net een lange vakantie achter de rug van zo'n 2 maanden, die als kind een eeuwigheid blijkt te duren. Maar als volwassen heb je toch diezelfde perceptie. Je hebt een ander idee van die 2 maanden. Die 2 maanden lijken zo net genoeg om eens met je ogen te knipperen, enkele keren. En tijdens die vakantie, jij bent dat kind, tijdens die vakantie heb je heel veel leuke dingen gedaan. Heb je nieuwe dingen ontdekt. Heb je met vrienden activiteiten beleefd. Heb je nieuwe dingen gedaan. Je bent zelfs naar een ver land op reis geweest. En ook hier, dat verre, is alweer een heel relatief begrip. Maar we houden ons erbij, we zijn dat kind. Trek je in die rol van dat kind. Je bent dat kind, je bent echt naar een ver land geweest. Hè? Nu, hoe ontspannend en hoe gezellig die hele periode ook is geweest. Die 2 lange maanden. Er heeft continu 1 gedachte overheerst bij jou. En hoe verder die 2 maanden vorderde en hoe dichter die 1 dag bijkwam, hoe meer dat je begon te woelen en dat er dingen begonnen te spoken in je hoofd. Want natuurlijk, je gaat naar dat eerste leerjaar. Je gaat naar de grote school. De eerste dag komt eraan. Vol goede moed en grote verwachtingen speel je met de nodige moeite je ontbijt naar binnen en zet je je klaar. En ondertussen denk je een beetje van, oh, wie zou nu allemaal in mijn klas zitten? Misschien zijn er wel nieuwe kinderen, wie weet. En hoe ga jij je verhalen zo bloemrijk mogelijk verwoorden? En wat zullen zij te vertellen hebben? Tijd om te vertrekken. Je zet je in de auto of in de bakfiets, dat is tegenwoordig wat meer actueel, en je rijdt naar school. Spannend. En onderweg oefen je nog eens met lezen van alle borden die je tegenkomt. Want stiekem heb je toch al eens een beetje geoefend op het lezen van die woorden. En wat een trotse juf zal dat dan zijn. En je komt aan. Je stapt uit, of uit de kar of uit de auto. Je zwaait nog even naar je ouders en je loopt weg. Maar, spannend, hè? Voor mij ook. Maar je komt aan en je herkent het gebouw niet zo meteen. En bovenal, je vriendjes zie je ook nergens. Je valt nergens te bespeuren. Je begint je dus vragen te stellen, wat is hier aan de hand? Plots merk je die letters daarboven op. En je zal nog eens oefenen. Oxford University. Waar sta je nu? En als klap op de vuurpijl komen ineens al die studenten aan, 3-4 koppen groter, met een leren boekentas of een laptop onder je arm en jij staat daar. Zo klein, zo gewoon, met een nieuwe boekentas waarop een aapje met een ballon staat te pronken. Dat gevoel dat je dan hebt, hè, dat zou ik graag hebben dat je meeneemt het komende half uurtje. Dus plots, ja, je bent heel erg klein. En ik was ook 8 jaar toen ik deze Bijbel kreeg. Het was ook iets heel groots voor mij. Niet fysiek, maar inhoudelijk. Het is de Bijbel, mijn eerste Bijbel die ik heb gekregen van mijn bompa voor mijn 8e verjaardag. En die Bijbel is nog wel in de NBG-vertaling. Dus ook niet de meest makkelijke verwoordingen. Vertaling die dateert van 1951 en het Oude Testament zelfs 1939. De vertaling ervan, het boek natuurlijk, veel ouder. Hoe zou ik dat nu ooit kunnen verstaan? Hoe zou ik die verwoording ooit kunnen vatten? Daar was ik toch veel te klein voor. Maar ik wil jullie eerst even laten zien wat er op die eerste pagina stond. En dat was een persoonlijke pagina natuurlijk, maar ik wil ze graag met jullie delen. En daar staat: lieve Tom, we denken dat je het fijn zult vinden om een Bijbel te krijgen met je verjaardag. 8 jaar. Lees maar regelmatig Psalm 8 en eer God die je schepper is, opdat het je wel gaat. Gefeliciteerd en een dikke kus, Bomma en Bompa. Mooi in sierletters geschreven, een belangrijke pagina in dit boek voor mij. En inderdaad, wat een psalm. En daar wil ik vandaag graag met jullie samen induiken. Er zit diepgang in de psalm zelf, maar om nog beter te verstaan, wil ik eigenlijk eventjes snel het boek Psalmen, de eerste 14 hoofdstukken, een situering geven. Kijken we eerst naar de eerste 2 psalmen, is een introductie. Het gaat hier om Gods belofte. Het gaat hier samengevat om een zegening voor al zijn volgelingen. En ik lees even Psalm 1, vers 3. Psalm 1, vers 3. Ik lees in de NBG-vertaling vandaag voor de stukken uit Psalmen, omdat ik vond het gepast. In Psalm 1, vers 3 staat: want hij is als een boom geplant aan waterstromen, die zijn vrucht geeft op zijn tijd, welks loof niet verwelkt. Al wat hij onderneemt, gelukt. Een zegening. Ook gaat het in die psalmen over het komaf maken met kwaad en geweld. En dat zou gebeuren door een verenigde koning, die Messias, die gezalfde te zenden uit de lijn van David. Hij zal namelijk de wereld confronteren met kwaad als ze begaan. En hij zal een beschermde vestiging zijn voor een ieder die in hem zijn toevlucht neemt. Gaan we dan verder naar Psalm 3 tot 7, lezen we over een David die machteloos is. Hij is op de vlucht, hij heeft een misdaad begaan, hij heeft een grove misdaad begaan. Hij is op de vlucht van zijn vijanden, van zijn zoon Absalom. Maar hij heeft berouw en hij gelooft in Gods goedheid, in zijn trouw, in zijn gerechtigheid, in zijn genade, kortweg. Hij gelooft in God, zijn soevereiniteit. En dat spreekt ook uit, David, in Psalm 5, vers 8. Psalm 5, vers 8, waar staat: maar ik zal, dankzij uw grote goedertierenheid, uw huis binnengaan, mij nederbuigen naar uw heilige tempel in vreze voor u. Hij zal zijn huis binnengaan. Hij roept God echt om hulp. Hij vraagt hem om bescherming. Hij vraagt hem te herstellen in zijn eer en zijn koningschap. Vervolgens springen we eventjes over de psalm dat we uitvoeriger zullen bespreken, Psalm 8, en komen aan bij Psalm 9 tot 14. Ook de armen en de onderdrukte, het volk, slaken een noodkreet aan God. Om vrij te zijn van verdrukking van de goddelozen. En om die zegen te ontvangen die hen beloofd was. Want ze ervaren die niet zo. Ze ervaren die niet zo. En het zijn juist deze mensen, die verdrukte, zijn degene die God uitkiest om de wereld te regeren. Ze voelen zich heel klein en zwak. Maar denk aan de boodschap van Koen. Antwerpen. Koen had het over Gideon. En die heeft hij de afgelopen weken besproken. En daar gaat het op een gegeven moment over zijn leger. Zijn leger dat al klein was, maar nog moest inkrimpen, nog kleiner moest worden, om echt te kunnen werken, om te dienen. In mijn zwakte ben ik sterk. En daar komen we straks ook nog eens op terug. En toch, ondanks dit alles, wat we nu lezen in de eerste deel van Psalmen, dat hoofdstuk 1 tot 14, een hulpgeroep, een serie van psalmen aan hulpgeroep aan de Heere, komt een sterk loflied van David. Daar net middenin. En zowel de opening als het einde van de psalm luiden als volgt. Psalm 8 mag je nu openen, vers 2. Vers 10 is hetzelfde, gedeeltelijk alleszins. O Heere, onze Heere, hoe heerlijk is uw naam op de ganse aarde. Psalm 2, vers 2 gaat nog iets verder dan vers 10. Daar staat ook nog bij. Gij die uw majesteit toont aan de hemel. Je moet je voorstellen, je bent David, klein, op de vlucht en in verdrukking. En hij richt een loflied aan hem. Ondanks alle miserie ziet hij toch nog steeds zijn naam. Ziet hij nog steeds door al die dingen heen zijn aanwezigheid. Hij leeft tenslotte ook in zijn schepping en erkent hem als zijn schepper en heerser over al wat leeft. Het is een loflied dat de dank daarvoor uitspreekt. Maar nagenoeg, eigenaardig begint, zo komen we meteen in het volgende vers toe, Psalm 8, vers 3, waar staat: uit de mond van kinderen en zuigelingen hebt gij sterkte gegrondvest, uw tegenstanders ten spijt, u om vijand en wraakzierige te doen verstommen. Waarom is dit eigenaardig? Wel, het is een sterkte gegrondvest. Dat is krachtig, dat is mooi, daar voelen we ons veilig. Dat is een veilig fort. Maar een fundament, een sterke vesting. Maar dit uit de mond van zuigelingen, uit de mond van kleine kinderen, om de vijand te stoppen, dat klinkt toch niet zo heel imposant. Dat klinkt toch een beetje raar. Maar het vervolg van de psalm zal nog ons wel verduidelijking brengen. Het gaat namelijk om de opstelling van een kind. Het sterke geloof van een kind. De nederige opstelling, onderdanig en oprecht. Is een gezegde, de waarheid komt uit een kindermond, die oprechtheid. Bewust en tegelijkertijd verwonderd over zijn majesteit. En het belang van die nederige opstelling van een kind, dat benadrukt ook Jezus in het evangelie van Matthäus, wanneer de discipelen aan hem vragen: wie is nu eigenlijk de belangrijkste in dat koninkrijk der hemelen? En dat lezen we in Matthäus 18, vers 3 tot 4. Matthäus 18, vers 3 tot 4. Ik lees in de herziene Statenvertaling. En hij zei: voorwaar, ik zeg u, als u zich niet verandert en wordt als de kinderen, zult u het koninkrijk der hemelen beslist niet binnengaan. Wie zich dan zal vernederen als dit kind, die is het belangrijkste in het koninkrijk der hemelen. Nu, wat staat hier nu juist? Moeten we dan hulpeloos worden? Moeten we ons dat laten meevoeren? Moeten we passief zijn? Moeten we geen initiatieven nemen? Helemaal niet. Daar gaat het helemaal niet om. Dat is niet wat Jezus wilt vertellen, maar wat dan wel? En dat zijn die volgende drie puntjes op de dia. We moeten ons nederig opstellen. We mogen onderzoekend zijn, maar we moeten nederig opstellen. En ons ervan bewust zijn, afhankelijk zijn van hem en zijn hulp. Want het kleine, zwakke en nederige maakt hij krachtig. Zo krachtig dat zelfs het belangrijkste in het koninkrijk der hemelen zal zijn. We moeten weten, alles dat we doen uiteindelijk tot hem leidt of moet leiden. Want alles is tenslotte door hem. Weten dat die hulp van hem komt en daarom moeten we ons klein durven maken en ons nederig durven opstellen om nederig te dienen. Bewust van zijn almacht. Zo bewust, net zoals we 's nachts eens een keertje naar boven kijken. Aanschouw ik uw hemel, het werk van uw vingers, de maan en de sterren die jij bereid hebt. Ik denk, als ik zo terug zou gaan in de tijd van David, dat alles nog impressionanter moet zijn geweest. De natuur bijvoorbeeld. Er was nog zo enorm veel een raadsel. Er was nog zo weinig verklaard van wat het eigenlijk juist is. Nu heeft wetenschap al veel verklaard. Maar wil dat zeggen dat we met minder bewondering naar diezelfde natuur moeten kijken? Moeten we minder bewondering naar de sterren zien of naar de maan, waar nu zelfs al enkele hebben op gewandeld? Wat is er dan eigenlijk met het belang al dan niet van wetenschap? Zorgt de groei van die enorme wetenschap niet voor een drastische daling van het aantal gelovigen. De mens is innerlijk zoekt naar verklaringen. Dat zijn we gewoon gemaakt. We zoeken verklaringen. En die waarom-vraag stellen is niet per se verkeerd. En dat stelt ook Dr. John Lennox, hier links achter mij, docent aan de Oxford University en een wereldwijd begrip op het gebied van de relatie tussen wetenschap en geloof. En hij ziet zeker geen conflict tussen moderne wetenschap en de Bijbel, integendeel. Want we weten allemaal, de wetenschap zet heel grote stappen. Er wordt heel veel verklaard, er wordt heel veel bewezen. Dingen worden beschreven en ze krijgen vorm. Ze worden wat vatbaarder voor ons. Maar ze kunnen nooit alles verklaren. Dat zal ook nooit kunnen. We zijn al ver gevormd, maar dus, wat inhoudt eigenlijk? Die vergevorderde, mind-boggling wetenschap, die heeft ook gewoon zijn limieten. Er is een grens. De wetenschap, ik zal een voorbeeldje, de wetenschap kan zo bijvoorbeeld omschrijven uit welke materie een ster bestaat. Dat zou die kunnen. Die kan de grootte ervan weergeven. Die kan de afstand van de ene ster tussen de andere weergeven. Maar ze zal nooit kunnen bewijzen waar het vandaan komt. De oorzaak of het begin. En dat is waar dat God in het verhaal komt. Dat is waar God het verhaal aanvult. Het onverklaarbare, want hij heeft ze daar geplaatst. Dat lezen we ook. Dus we mogen zeker die waarom-vraag stellen en ons onderzoekend opstellen. Dat is geen enkel probleem. Maar we moeten tegelijkertijd ook weten en ten volle beseffen dat alles beperkt is. Dat niet alles logisch of wetenschappelijk te verklaren valt. Een ander voorbeeldje zijn ziektes, waar we mee te maken krijgen. We weten hoe ziektes zich manifesteren. Er is onderzoek naar gedaan. We weten hoe dat zich manifesteert in het lichaam, wat dat juist doet, wat de gevolgen zijn, wat we er tegen kunnen doen eventueel. Maar we weten niet waarom het bepaalde mensen treft en bepaalde mensen niet treft. We weten niet waarom sommige genezingen er zijn, want ze vallen niet te verklaren. Er zijn gewoon hiaten in het verhaal. Er zijn dingen die leeg blijven, waar we met een vraagteken blijven zitten. Hoe ver de dingen ook staan, soms is het gewoon logisch onverklaarbaar. En dan helpt die waarom-vraag ons buiten waar lukrake kansberekeningresultaten ons geen stap verder. Maar, wetenschap, we zijn verwend, want veel dingen zijn duidelijker geworden. Het is vatbaarder geworden. Maar dat is ook net hetgene dat verwarrend kan werken. Want, wat is te verklaren en wat weer niet? Wat we hier wel uit kunnen stellen, is dat wetenschap en religie absoluut niet tegenstrijdig zijn. Ze zijn complementair, ze vullen elkaar aan. Met andere woorden, wetenschap sluit God absoluut niet uit en vice versa. Een mooi statement van een Lord Jonathan Sacks, lid van het Hogerhuis UK, filosoof en hoofdrabbi, zei het volgende. Science takes things apart to understand how they work. Religion puts them together to see what they mean. Dus eigenlijk staat er, wetenschap dissecteert dingetjes, neemt alles uit elkaar om te bekijken, één voor één, wat ze zijn, hoe ze werken. Religie, het geloof, zet al die puzzelstukjes samen, neemt alles samen, om te verklaren wat het juist betekent, wat het is. Zo kunnen we, ja, elk orgaan van het lichaam is al beschreven door de medische wetenschap. Elk orgaan is al onderzocht, maar hoe dit juist allemaal zo nauwkeurig, harmonieus samenwerkt, lichaam en geest, dat is geen toevalstreffer. Kernfysica in zijn toepassingen, ruimtevaart, geadvanceerde technologie, satelliet in de ruimte, artificial intelligence en noem ze maar op. De mens wist al erg veel te ontwikkelen. Het is fascinerend. Maar hoe fascinerend het ook is, het komt niet, maar geringst in de buurt van de complexiteit waarmee de mens in elkaar zit. En dit wijst 100% in die richting van een verheven schepper naar God. En die verwondering, als we daar echt bij stilstaan, hè, voor zulke schepper, doet ons echt beseffen hoe klein we zijn. Net zo klein als die geschetste fictieve eerste schooldag daarnet aan de poorten van Oxford University. Wanneer we zijn werken van die 6 dagen werkelijk durven aanschouwen, beseffend dat ze louter en alleen van zijn hand komen, zoals er staat, zelfs van zijn vingers, dat gevoel, als je dat beseft een volle laat doordringen, dan kan het niet anders uitdraaien dan dat je een gevoel krijgt van ongelooflijke verwondering voor hem. Dat je perplex staat in dankbaarheid dat zo iemand zou omkijken naar iemand als ons, zo klein. En dat is ook de vraag die David zich stelt in het volgende vers. 8 vers 5. Wat is de mens dat jij zijner gedenkt en het mensenkind dat jij naar hem omziet? Waarom is de mens zo belangrijk voor God? Ondanks onze ongehoorzaamheid, ons egoïsme, onze koppigheid, eigen wijsheid, ons recidief gedrag als het gaat om fouten maken. Elke keer opnieuw die fouten maken. Wij zo klein, zo nietig. Waarom geeft iemand zo groot, zo machtig acht op ons? En ik ga jullie enkele redenen geven. En de eerste reden is voor de hand liggend en misschien wel best om jezelf voor te stellen. Je kan je best in die reden bevinden. En dat is omdat we zijn kinderen zijn. Omdat we zijn kinderen zijn, simpelweg. Je ziet je kinderen graag. Je ziet de kinderen enorm graag. Al zijn er zeker momenten waarop je ze misschien iets minder graag ziet en liever achter het behang wegsteekt. Dat kan, als je nog behang hebt. Maar het komt er eigenlijk op neer dat je net dat tikkeltje vergevingsgezinder bent naar je eigen kinderen toe dan naar een vreemde. Je geeft ze net wat meer of zelfs veel meer krediet als een onbekende. Waarom? Omdat je er een deel van jezelf in ziet. Omdat ze een deel van jezelf zijn. En dat brengt ons aansluitend eigenlijk bij de volgende reden. Omdat wij door hem geschapen zijn naar zijn beeld. Dat zien we straks ook verder in vers 6. Toch hebt gij hem bijna goddelijk gemaakt. Wij zijn naar zijn beeld geschapen. Naar Gods beeld, goddelijk. Maar als we naar zijn beeld zijn geschapen, is het dan zo dat God eigenlijk op zoek is naar iemand. Ja, fantastisch eigenlijk. Iemand zonder fouten, foutloos. Zoals iemand toen zo'n loes figuur in de 20e eeuw, begin 20e eeuw, die op zoek was naar het superieure en beste ras. Want alleen zij hadden recht op overleving, alleen zij hadden recht op leven. Absoluut niet, hè. God kiest voor nederigheid. Want hij laat zijn kracht schijnen door ons en onze opstelling als een dienstbaar, nederig, dankbaar volk. Zijn grote kracht en heerschappij kan werken door iets zeer kleins en kwetsbaar. En dat ziet er misschien uit als een contradictie. Maar dit is wel hoe de wereld zou moeten worden geleid. In dienstbaarheid. Hij maakt het kleine en kwetsbare groot. In mijn zwakte ben ik sterk. Natuurlijk, dat kwetsbare neemt ook gevaren met zich mee. Door de zondeval zijn we vatbaar voor het doen van verkeerde dingen. Zijn we vatbaar door het nemen van verkeerde beslissingen. En zijn we ook vatbaar voor het vooropstellen van onze eigen belangen boven het dienstbaar zijn. Er was er maar één. Eén die het ultieme voorbeeld heeft gegeven. Er was er maar één die 100% gehoorzaam was en 100% dienstbaar opstelde. En dat was natuurlijk Jezus Christus. Onderdanigheid, dienstbaarheid, dat is hoe heel veel donkere bladzijden in ons geschiedenisboek zouden kunnen worden vermeden. Niet door het hoogdravend, egocentrisch of narcistisch dictatorschap dat we veelal zien. God ziet om naar een volk dat verdrukt werd en nog steeds wordt als zijn volk. En dat zien we niet alleen bij David in Psalm 3 tot 7, of bij dat verdrukte volk in Psalm 9 tot 14. We zien dat doorheen de hele Bijbel. Het volk van God wordt verdrukt door Babyloniërs, Egyptenaren, Grieken, Romeinen en vul het lange lijstje maar aan. Het volk van God kende een grote verdrukking en helaas, het kent het nog steeds. Er lijden ongeveer 312 miljoen christenen onder zeer zware tot extreme vervolging. Dat wil dus zeggen tot de dood. Noord-Korea, Somalië, Jemen, Soedan, Pakistan, Nigeria, Libië, Afghanistan, Iran zijn binnen de top 10 landen van die extreme vervolging. Als je dan top 10 mag noemen, dat klinkt positief en dat is het absoluut niet. Daarboven, 47 miljoen christenen zijn ook nog eens zwaar vervolgd in 26 andere landen. Kortom, 1 op 7 christenen ervaart vervolging, broers en zusters, anno 21ste eeuw, 2023, waar zoveel te doen is om vrijheid en eigen meningsuiting. Christenen in vervolging. Nu, waarom worden degenen die hem willen volgen zo beproefd? Waarom? Waarom lijken zij nu net niet gezegend te zijn in vergelijking met die overweldigende welvaart en voorspoed van anderen? Een vraag die de Joden in het Oude Testament al meermaals en door in het Heel Testament bezig hield. En zonder twijfel ons christenen nog steeds, zeker degenen in vervolging. Want zij zetten hun leven letterlijk op het spel voor de trouw aan God. Kan je dat voorstellen? Echt letterlijk je leven op het spel zet. Het lijkt voor hem misschien wel op sommige momenten zo zwaar dat ze het gevoel krijgen dat hij niet omkijkt naar hen. Gelukkig, en niks is minder waar. Want hoe gek het ook mag klinken, en ik ga alweer een schijnlijke contradictie gebruiken, zoals we net eens zagen, en je zal zeggen dat is een gewaagd statement, akkoord. Vervolging is lijden, en lijden is genade. Waarschijnlijk wat wenkbrauwen fronsen, en akkoord, helemaal. Of zeg je, Tom, nu sla je de bal volledig mis. Dit is evenmin een correcte wiskundige als filosofische of psychologische vergelijking. Vervolging nog lijden kan je ervaren als genade. Dat kan toch niet? En dat is uiteraard het eerste gevoel dat wij hebben. En zeker voor die mensen, die 359 miljoen mensen in vervolging. Maar laat mij verduidelijken aan de hand van de volgende verse. Vervolging als deel van het volgen van de Heer. Een deel van het christen zijn. Met andere woorden, lijden voor Christus. Lezen we onder andere in de brief van Paulus aan de Filippenzen. In Filippenzen 1, vers 29 tot 30. Want aan u is het uit genade gegeven in de zaak van Christus, niet alleen in hem te geloven, maar ook voor hem te lijden, omdat u dezelfde strijd hebt als die u bij mij gezien hebt en nu van mij hoort. En dat is tijdloos. Dat is niet alleen in Psalmen zo. Dat is ook, of in Filippenzen, maar ook nu en morgen. En dat is ook voor iedereen, want zo staat er ook in 2 Timotheus 3, vers 12. En ook allen die godvruchtig willen leven in Christus Jezus. Allen zullen vervolgd worden. En het blijft natuurlijk surreëel om je voor te stellen dat mensen in vervolging zich gezegend kunnen voelen of die vervolging kunnen ervaren als genade. Maar God ziet werkelijk naar hen om. God geeft om hen, hoe klein ze zich ook voelen of hoe bang ze ook zijn. Wat is de mens dat gij zijner gedenkt en het mensenkind dat gij naar hen omziet? Maar hij doet dat. Hij ziet naar hen om, naar ons om. En we zullen dat niet steeds zo ervaren. Want wij hebben natuurlijk gewoon een menselijke aardse perceptie van dingen. Maar wij zijn gezegend in het lijden, hoe gek het ook klinkt. Zo hebben wij deel aan Christus, zijn wij deel in Christus, in dezelfde strijd om zijn naam. Daarboven, iets dat ik al vaker heb besproken, de manier waarop we omgaan met lijden kan en zal absoluut de getuigenis zijn van jouw relatie met de Heer. De kracht die je daaruit kan halen aan die sterke vertrouwensband met de Heer, die is ongezien, die spreekt boekdelen, dat spreekt mensen aan. En daarom die uitstraling. En dan zie je weer dat iets zwaks en kleins, zoals wij, iets enorm groot en krachtig kunnen uitstralen, namelijk zijn kracht en liefde. En met dit besluit hebben gemaakt, wordt eigenlijk vers 4 nog eens onderlijnd en verduidelijkt. Want er lazen we uit de mond van kinderen en zuigelingen hebt gij sterkte gegrondvest. Wanneer hij kan werken, al is het door iets kleins, dan zal zijn grote kracht blijken. Laat hem door ons werken, ook in lijden. Denk niet dat ik dat, omdat ik dit nu allemaal heb bekeken en neergeschreven, dat ik dat altijd ook zo aanvaar. Dat is natuurlijk helemaal niet zo. Dat is een proces. Of dat ik niet meer panikeer wanneer iets misgaat, al ken ik helemaal niet zoveel tegenslag of leef ik niet in vervolging. Maar het ding is dat wij gewoon moeten bewust zijn en voorbereid zijn op datgene dat kan komen en zal komen. Terwijl, allen die godvruchtig willen leven in Christus zullen vervolgd worden. We moeten daarbij beseffen, gelukkig, en ons daaraan optrekken, dat hij steeds bij ons is, altijd, zeker op die moeilijke momenten. Wat wij als lijden zien, kan soms een zegen of genade zijn, of zal vaak een zegen of genade zijn. Dat is heel moeilijk om te zeggen, en ik sla er zelf ook absoluut niet helemaal in. We moeten niet panikeren, maar echt vertrouwen in alle facetten. Niet in wat we zelf zien, maar in hem. Want hij heeft een plan met ons. Hij heeft een plan met ons en we zijn echt van grote waarde. En zo lezen we in de laatste verse van Psalm 8, vers 6 tot 9. Toch hebt gij hem bijna goddelijk gemaakt en hem met heerlijkheid en luister gekroond. Gij doet hem heersen over de werken uw handen. Alles hebt gij onder zijn voeten gelegd. Schapen en runderen al te gader. En ook de dieren des velds, de vogelen des hemels en de vissen der zee. Hetgeen de paden der zeeën doorkruist. De mens is bijna goddelijk gemaakt. Voorstellen, bijna goddelijk, naar zijn beeld geschapen. En bovendien, hij is met heerlijkheid en luister gekroond. Ook hier kan je meteen die vraag stellen of dat mensen in vervolging zich ook gekroond voelen met heerlijkheid en luister. Ik denk niet dat ze zich heerlijkheid en luister zo voorstellen als de situatie waarin ze zich bevinden. Maar wat wij met de ogen zien, broeders en zusters, dat is meestal niet het hele verhaal. Net zoals toen Jezus, de Messias, de beloofde koning, naar aarde kwam, als kind, om zijn volk te bevrijden van de verdrukkers en zo voorspoed te brengen en welvaart te geven. Zijn komst was niet helemaal wat iedereen initieel gedacht had. Het verliep ook niet helemaal zoals ze zich had voorgesteld. Als ze het al zagen, voor degenen die het zagen. Ze verwachten een grote heerser. Een grote heerser die met de grove borstel door die overheersing heen zal gaan en alles zal oplossen. Een charismatische, ontzagwekkende, verheven koning op de troon, die zijn volk ook bovenaan zou plaatsen en samen zouden regeren over de andere volkeren. Maar wat zagen ze? Jezus die Jeruzalem binnenkomt op een ezel. Dat lijkt, zeg ik, niet meteen de grote entree van een koning. En wat later wordt hij vernederd en gekruisigd. Hij, die ene die zich 100% dienstbaar opstelde, gehoorzaam was, onderging dit allemaal. God offerde zijn zoon. Zijn vader offerde zijn zoon. Omdat hij zoveel van ons houdt. Omdat hij zoveel om ons geeft. Dat is waarom dat hij ook naar ons omziet. Dat is een van die grote bewijzen dat God ontzettend veel om jou en mij geeft. God geeft om degene die zich klein en nederig durven opstellen. Die zijn zoals kinderen. Aan door hen heen kan die majesteit echt verschijnen. Neem jullie nog één keer mee naar Matteüs. Matteüs 6, vers 19 tot 21. En daar zien we dat Jezus absoluut geen niet gaf om aanzien of heerlijkheid daar op die plaats. Verzamel geen schatten voor u op aarde, waar mot en roest ze verderven en waar dieven inbreken en stelen, maar verzamel schatten voor u in de hemel, waar geen mot en roest ze verderft en waar dieven niet inbreken of stelen. Want waar uw schat is, daar zal ook uw hart zijn. Jezus gaf om zijn vader. Hij gaf om hem en zijn heerlijkheid. Zijn hart behoorde echt hem toe. Dat we lezen, waar uw schat is, daar zal uw hart zijn. Zijn hart behoorde hem toe. En dat is voor eeuwig. Daarom moeten we ook soms verder kijken, of vaak verder kijken, als dat we fysiek kunnen zien. We mogen ons niet blind staren naar vergankelijk, op dit tijdelijke, het hier en nu om ons erdoor laten leiden. Dat is allemaal makkelijk gezegd, ik weet het. Maar we moeten ons ogen echt gericht houden op hem en zijn heerlijkheid. En de heerlijkheid en luister zal er komen. Voorspoed en welvaart zal u ten deel vallen. En is ons al ten deel gevallen. Want de weg is open. De weg naar hem is open. Hij heeft die vrijgemaakt door zijn offer en zijn genade. En laten we daarom, broeders en zusters, ook kijken naar David, zijn voorbeeld nemen en ons in moeilijke momenten van vervolging of gewoon in lijden ons eraan optrekken. Hij schreef een loflied voor onze schepper in zeer zware tijden, in tijden van vervolging, in tijden waar de dood boven zijn hoofd hing. En door al die moeilijkheden heen, door al die vraagtekens heen, door al die pijn heen, zag hij nog één ding dat echt vast standvastig stond, overeind stond, die sterke vestiging, mijn uitroepteken, en dat was zijn naam. O Heere, onze Heere, hoe heerlijk is uw naam op de ganse aarde. Amen.